tempelgebouw te voorstellen vanavond.
In Jeruzalem van vroeger. En daar was een poort. En dat, die heet de. Die kunnen ze niet meer vinden. En ze weten ook niet meer waar die precies was. Die heette de Schone Poort. Sommigen denken het is de Nicanorpoort. En door die poort kom je in het tempelgebouw terecht. Eerst in de voorhof van de vrouwen. Maar dan lopen de mannen heel snel doorheen. En dan staan ze rondom het offeraltaar. Dan heb je een beetje een voorstelling. Als het straks over de locatie gaat van de Schone Poort en de lammen die daar ligt. Waar je erbij voor moet stellen. En ik zal straks aan het einde, zal ik ook maar vast vertellen. Ik ga je ondertussen het even opzoeken in je Bijbel. Ik heb echt me helemaal overal gezocht en een hele oude atlas gevonden. Daar geven ze aan, de Schone Poort. En daar geven ze voor mij ook aan de zuilengang van Salomo. Want daar liepen ze altijd te ribbelen, te kwekken. En soms nuttig te praten. Het lijkt wel onze tijd, goed. Dat zal ik straks neerhalen eigenlijk. Als je heel geïnteresseerd bent, dan kan je er even naar kijken. Want dat, ik heb een moderne atlas, nog een atlas, nog een atlas. En ze slaan het allemaal toch over. Of ze laten wel tempelgebouw zien, maar ze geven niet details. En dat is tegenwoordig niet voor iedereen weggelegd, geloof ik. Goed, wij gaan ons bezighouden met de details. En wel van Handelingen 3. Handelingen 3. We doen vanavond 26 versen, dat had je al begrepen. En daarom zullen we het op een speciale manier doen, maar dat merk je ook wel. We komen er in ieder geval met elkaar doorheen. Ik lees je, gewoon als start, lees ik je het verhaal van de genezing van een verlamde. Handelingen 3, vers 1. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Nou, dat is echt goede christenen, die gingen ook 's middags bidden. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet. En dan werd hij neergelegd om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, en je weet nu waar, vroeg hij hen om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik je. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En dan denk je misschien dat hij toen opstond, maar dan moet je goed lezen nu. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te trekken, te helpen. Onmiddellijk kwam er toen kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Zo kwam hij de ark binnen. Het is toch wat. Het is wat voor zondag. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. En straks de aanleiding voor Petrus om daar in het tweede gedeelte wat over te vertellen en te evangeliseren. Goed. Vers 1. Op een dag gaan Petrus en Paulus zoals gewoonlijk naar de tempel. In vers 1, als je het een beetje meegevolgd hebt, handelingen 1, handelingen 2, daar hebben we 6 keer over gedaan, dan merk je, een nieuw verhaal begint hier. Ik zeg het kort, het verhaal van Petrus en Johannes. Zij vertegenwoordigen hier de 12 apostelen. En ze gaan samen op naar de tempel, dat lezen we, rond het 9e uur voor het middaggebed. En het 9e uur, ik geloof dat we dat al eens eerder hebben gehad, dat is dus, hoe laat? Om 3 uur, inderdaad, mooi. Dat is om 3 uur. Ik weet niet wat jij deed om 3 uur, maar zij gaan daar bidden. En dan gaat het verhaal speels verder, want in vers 2... introduceert Lucas, de schrijver van Handelingen, Een mens die genezen gaat worden. Een lamme. Verlamd vanaf de moederschoot. Dus die heeft nooit kunnen lopen. Die heeft nooit op zijn eigen benen kunnen staan. Begrijp je me? Altijd behoeftig. Altijd overgeleverd aan. Een aalmoes, een aalmoes. En zo gaat het dagelijks. Want dagelijks leggen ze hem neer daar, bij de poort, de schone, om 's avonds met zijn bakkie geld weer op te halen. De schone poort. Een poort waardoor je de tempel binnenkomt. En waarom leggen ze hem nou niet in die tempel, want er zijn toch veel meer mensen? Nou, Lucas maakt hier ook nog iets duidelijk, maar misschien lezen de meeste mensen er overheen. Deze mens mag de tempel niet in. Hij mag de tempel niet in. Nee. En daar hebben ze ook nog hun recht toe. Want blinden, doven, melaatsen, verlamden, ze mogen de tempel niet in. Zoals je dat vindt, als je het eens op wil zoeken, dan mag je dat thuis doen in Leviticus 21, vers 17 tot 20. Daar staat het netjes dat die de toegang tot het heiligdom ontzegd worden. Dat is nogal wat. Zij ligt daar niet alleen aan die poort om te bedelen terwijl die verlamd is. Hij is ook nog eens een outcast. Hij hoort er helemaal niet bij. Bij dat offer. Bij de binnenkant van de tempel. Bij het heiligdom. Bij het heilige. Zie hem liggen? Daar ligt hij. Die verlamde. En hij bedelt bij hen die wel de tempel in mogen. In ons verhaal gaat het om iemand, dat is heel duidelijk, die lichamelijk verlamd is en die ook lichamelijk genezen wordt. Laat er geen twijfel over bestaan. Prachtig. Heerlijk. In die tijd, maar ook in onze tijd, zijn er ook nog mensen, en je begrijpt wel waar ik heen wil, want die wil ik in de zijlijn meepakken, die geestelijk verlamd zijn. Ik zal het je kort uitleggen, ik hoef niet hele lijsten. Heel simpel, ze zijn passief. Ze wachten het af. Het moet hen allemaal gebracht worden. Desnoods moet de Heer het allemaal gaan doen. Zoiets. Ja. Goed. Daar ligt die lamme. Maar hij kan wel kijken. Zijn ogen doen het nog goed. Hij ziet Petrus en Johannes. Die gaan de tempel in. En het zijn bekende figuren inmiddels, want die zijn er al een paar keer meer geweest. Het is niet de eerste dag. Ja? En hij roept, een aalmoes, een aalmoes. En misschien denk je, ja, dat is leuk, aardig. Dat moet hij ook roepen, want dan gaan ze tenminste wat geven. Er zit nog iets bij, en dat wil ik je ook uitleggen. Het Griekse woord voor aalmoes, dat betekent ontferming. Het oude woord heb je zondag gehoord, erbarming. Ja, barmhartigheid. Dat hoor je er gelijk in doorklinken. Dat is mooi, hè? En dan kijken we in vers 4, daar zijn we aangeland. Daar betrekt Petrus deze lamme bij zijn leven. Hij doet niet zo dat hij zegt, nou oké, ik heb nog wel een shekel, alsjeblieft, erin. Ja, het waren shekels, toen ook. Ja? Nee, dat doet hij niet. Hij kijkt hem aan, hij maakt contact met hem. Hij kijkt, stel ik me nou zo voor, vol ontferming hem aan. En hij zegt, kijk ons aan. Mooi, hè? Geen storingen, geen verstoringen. Gewoon het regelrechte contact van elkaar aankijken. En die bedelaar, ja, die ligt hier, dus die kijkt omhoog tegen die twee grote mannen aan. Dat snap je wel, ja? Naar Petrus en Jacobus. En die denkt, nou, hij verwacht iets van hen te krijgen. Misschien wel een hele grote aalmoes. Ja, het wordt een hele grote aalmoes. Ja. En dan zegt Petrus in vers 16 die mooie woorden. Als eerste paus. Zilver en goud heb ik niet. NBV zegt geld. Ja, er staat zilver en goud. NBV ontdekt dat ze dat met één woord kunnen vertalen. Dat is wel knap, hè? Maar ze willen dat verklaren. Dus geld hebben we niet. Ik weet niet of ze geen geld hadden. Maar ze hadden wel, alles wat aan bezittingen hadden ze toch achter zich gelaten. Goed, Wat zegt hij nog meer? Maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Prachtig, toch? Ja? En dan denk je, nou ja, dat zal niet gebeuren, hij blijft liggen. Maar ja, je hebt meegelezen net. En je kent het verhaal. Ja? Hij staat niet op, komen we zo later. Ja? Even nog naar dat zilver en goud. Petrus, ik weet niet of je herinnert, maar die wordt geroepen door de Heer. Bij het meer van Galilea. En dan laat hij dus zilver en goud, dus geld, achter zich. Wat hij wel heeft verkregen, en zeker op de eerste Pinksterdag, de krachtige werking van Gods geest, doopvervulling, krachtiger staan, krachtig op je voeten staan. En zo in de geestelijke wereld het aangaan. Want hij moest nog iets aangaan, die Petrus. En dan zijn kijken naar die lammen, naar deze lammen. Dan ziet Petrus deze lammen niet als een voorwerp van liefdadigheid. Wilt u geld storten op nummer zoveel, zoveel? Nee, het gaat dieper. Hij ontfermt zich over hem. Hij wil in de naam van Jezus barmhartigheid laten geschieden. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. En barmhartigheid laten geschieden, dat gaat dan verder dan alleen maar aalmoezen geven. Barmhartigheid laten geschieden, dan geef je gestalte aan je aalmoes. In ontfermen, in bewogen zijn over mensen. Te beginnen bij de bewogenheid over jezelf. Want hoe wil je anders bewogen kunnen zijn over anderen? Dan wordt het een maniertje. Bewogenheid over jezelf. Bewogenheid over je eigen leven. Bewogenheid in je relatie. Met degene die het meest na is. Bewogenheid in je contact met anderen in de gemeente en daarbuiten. En dan hoor je te midden daarvan klinken in de naam van Jezus. Sta op en loop. Geldt ook voor mensen die geestelijk verlamd zijn. Soms al heel lang innerlijk passief zijn. Ook in deze tijd. In de naam van Jezus sta op. En loop, niet ga, loop. Geen redeneringen. Geen ja maar. Alleen maar geloven in de naam van Jezus Christus. En zien we dan in vers 7. Hij pakt hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk komt er kracht in zijn voeten en enkels. Hij springt op, gaat staan en begint te lopen. Daarna gaat hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Dat is niet zomaar een verhaal. Hier hoor je emotie, hier hoor je geestesuiting. Hier hoor je een mens die helemaal, nou op zijn kop gaat wil ik niet zeggen. Maar helemaal voor de Heer gaat. Hij gaat gelijk die tempel binnen. Ik kan me een verlamde voorstellen. Die denkt, oh nou moet ik nog eens even. Want daar was het zo leuk. Nee, daar gaat hij naar binnen, die tempel in. Zo. Mooi, hè? En je ziet wat eraan vooraf gaat. Je zit nog in het verhaal, hè? Petrus neemt de lammen bij zijn rechterhand. En dan staat er letterlijk, en ik vind het kwalijk dat ze dat niet vertalen. En hij wekt hem op. Hoor je dat? En hij wekt hem op. Petrus laat het niet aan de lammen over dat hij verder gaat en denkt, nou, ik heb het gezegd en in de naam van Jezus en ik bid nog een gebedje, hij moet lopen. En dat moet hij dan zelf maar doen. Ik kom er wel eens tegen. Mensen denken, ja, dat moet hij zelf doen. Ik heb voor hem gebeden. Je moet hem bij de hand pakken. En opwekken. En opwekken in dat leven waarin dingen herstellen, waarin dingen vernieuwen, waarin zelfs lichamelijke genezing wat je hier ziet, zeer goed werkt. Prachtig, hè? Dat werkte toen nog enorm, toen in die tijd. Ze hadden ook net de uitstorting van Pinksteren gehad. Later is het vervlakt, als je kritisch wil worden. Maar dan geef ik gelijk de regel aan. En later is het vervlakt. Zijn die weer spannende geesten gekomen. En in deze tijd werken ze ook in die zin van, nou, er worden toch geen mensen meer genezen. Er herstellen toch geen mensen meer. Wat moet je dan met dat evangelie in dit verhaal? Dat is de weerspannigheid. Goed, dan heb ik hem even getekend. Dan hebben we hem ook te pakken. Hoe dat kan werken in je eigen leven, als je erover nadenkt. Heel mooi. Petrus pakt hem bij de hand. Hij laat het niet aan de lammen over, zei ik. Hij zet zelf die eerste stap. En op dat moment, zie je het, komt er kracht in zijn voeten, in zijn enkels. Die worden sterk gemaakt en hij springt op. Gaat staan en begint te lopen. Heeft hij dat ooit geleerd? Nee. Hij heeft nooit lopen geleerd. Dus dan moet je toch wel verbaasd zijn. Je denkt, vanaf de moederschoot verlamd en die man die staat op. Die springt omhoog, die gaat staan. Dan denk je, nou houdt hij zich vast, want hij denkt, zo meteen lig ik weer. En hij gaat gewoon lopen. Zie je die beweging? Ik vind dat zo mooi. En ik hoop dat je er iets bij voorstelt. Geestelijk, maar ook wat er dan gebeurt. Hij kan het. Hij kan het. En Petrus en Jacobus stonden niet voor hem. Je kan het, je kan het. Nee, helemaal niet. Vind je die prachtig? Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo'n mooie werking van Gods geest in die mensen. Maar ook de doorwerking in de verlamden. Prachtig. En dan gaat hij samen met Petrus en Jacobus die tempel binnen. En dan gaan ze door die poort naar binnen. En dan komen ze in die zuilengang van Salomo. Waar allerlei mensen lopen te ribbelen en te kwekkelen en te kwekkelen. En sommigen lopen serieus te praten. Ja? Net als in deze tijd. Ja? Hij gaat er naar binnen. Lopend, springend en godlovend. En twee hebben het net over het weer wat slecht is. En hij komt er springend binnen. En hij looft de Heer. Prachtig. Wat menselijk gezien onmogelijk is. Dat zie je hier. En houd dat voor jezelf ook vast in je leven. Wat menselijk gezien onmogelijk is. En je kan er nog heel lang over praten dat het onmogelijk is. Maar het is mogelijk in de naam van Jezus Christus. Prachtig. Hier, als ik dit springen zie, dan hoor, dan zie ik de heilstijd aanbreken. Voor deze mens, maar ook voor ons. Als er in Jesaja 35 vers 6 staat, de lamme zal springen als een hert. Hij wil zijn hert zien springen. Ja? Zo springt die lamme dus. Dat is mooi, er is heel wat gebeurd. Nou, en dan krijg je die mensen, het volk. Al die tempelbezoekers, vers 9, die zien hem lopen en horen hem God loven. De hele gemeenschap ziet dat. Wat een wonder. Spontaan de Heer loven. Een levenslang verlamde outcast staat op. Hij loopt en springt de tempel binnen. God lovend. In Jezus' opstandingskracht zetten ze deze mens op zijn voeten. Deze lamme die zelf niets kan, komt op zijn eigen benen te staan. Hij hoeft geen lessen lopen meer te volgen, geen lessen springen, geen lessen. Hij leeft. Mooi hè. Hij komt op zijn eigen benen te staan om zijn leven te gaan leven samen met anderen. Het gaat niet alleen, en dat begrijp je, niet alleen om de fysieke genezing. Die springt eruit. En dat is alleen maar prachtig en heerlijk. Het gaat ook om zijn herstel. Ik hoop dat je dat begrijpt. Binnen de gemeenschap altijd die outcast geweest. Altijd die verschoppeling. Altijd de andere kant op moeten kijken. Nooit naar binnen. Nooit in het heiligdom. Nooit bij het heilige. Ja? Hij mag naar binnen. Hij mag zich verbinden met anderen in de tempel. In de werking van de geest van God. Die zich uit in elkaar liefhebben. Zich ontfermen over elkaar. Bewogen zijn over elkaar. Betrokken zijn. Luister goed bij Gods woorden. Bij Gods woord vanavond, afgelopen zondag. Zondag weer, en als je het leest. Betrokken zijn bij de gemeente voor je leven. En dan lopen die mensen, hè. Die mensen die zien dat. En wat gebeurt er met die mensen? Die herkennen hem als die bedelaar. Die daar om een aalmoes, staat er in een andere vertaling, gezeten had aan de schone poort van de tempel. En wat doet die bedelaar? Ja, die denkt, ja, waar ga ik nou heen? Die klampt zich aan Petrus en Johannes vast. Nee, dat blijft niet hoor. Dat is even een reactie. Dat is even een moment van, ik hou me daaraan vast. Want die mannen die kunnen het. Nee, je kan het zelf. En die mensen, ze zijn stom verbaasd, dat zie je. Dat staat hier. Ze zijn buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem, die verlamde, gebeurd was. Prachtig, ja. Nou, en daarna begint dan ongeveer, en dat zie je, want dat staat er ook boven als je meekijkt in de tekst, de toespraak van Petrus. Ja, die bedelaar klampt zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de menigte, zegt vers 11, stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Want daar waren we inmiddels aangekomen, dat weet je nog, hè? Ja, goed. Dan krijgen we hier, en dat gaat hier beginnen, Petrus' derde toespraak. Petrus' derde toespraak begint hier. En die loopt, die beslaat vers 12 tot en met 26. 12 tot en met 26. Dat is de toespraak van Petrus op grond van dit gebeuren. Dus Petrus grijpt dit wonder aan om het evangelie te brengen. Hij grijpt dit wonder aan om zijn geloof te gaan belijden. Hier ga je de oudste geloofsbelijdenis horen. In een toespraak die eigenlijk uit twee delen bestaat. We hebben eerst 12 tot 16. En dan gaat hij zeggen, kort gezegd, hij gaat meer zeggen, dit is Gods kracht die werkzaam was en is in Jezus. En die werkt nu in ons, zijn apostelen. Dat is kort gezegd, hè? Zo, kunnen ze niet omheen. Ik begin gewoon bij vers 12 voor je. En ik lees dat, want dat hebben we nog niet gelezen. Dus dan lees ik de verzen en jij leest mee. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. En dan zegt, gaat hij ze weer aanspreken, weet je wel, mannen broeders. Vandaag is het mannen Israëlieten. Maar ze hebben Israëlieten gezegd, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan, alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is, dat deze man hier weer kan lopen? Ja? Petrus, hij neemt dus iets waar bij deze mensen in die zuilengang van Salomo. Bij die menigte die stom verbaasd is. Ja? En hij denkt, wat ik waarneem is niet goed. Ik ga dat corrigeren. En dan gaat hij aangeven, beste mensen, dit komt niet door onze eigen kracht. Ons eigen kunstje. Ons eigen bidden. Nee. Het komt ook niet, en dat lees je hier, het komt ook niet door onze vroomheid. Het is ook niet aan onze vroomheid te danken, vertaalt het MBV. Ja? En voor vroomheid staat het Griekse woord eusebia. En als je nou weet dat azebia goddeloosheid is, dan is eu is goed. Dan snap je dat dat betekent iets wat goed van God is. Ik zal het hier netjes vertalen. Eusebia wordt meestal vertaald met godsvrucht. Dus wat zegt hij? Wat zegt die Petrus? Het komt ook niet door onze godsvrucht. Ja, nee, we zijn geen heidenen, we zijn wat godsvruchtig. Maar daar alleen komt het niet door. Even om alle misverstanden ook in deze tijd weg te krijgen. Hè? Ja, goed. Of, want hij gaat verder, omdat we mannen Gods zijn, omdat we sterk zijn. En straks gaat hij eraan toevoegen, pak dat erbij, dit doen wij door te geloven, alleen maar te geloven in de naam van Gods dienstknecht Jezus Christus. Dit hier is Gods werk in Christus. Dit hier gebeurt in zijn naam. En dan gaat hij erover spreken. In vers 13, 14 en 15 spreekt Petrus dan over Jezus. En dan maakt hij in vers 16, laat hij de relatie zien tussen Jezus en het genezen. Ja? Zij gaat eerst wat vertellen. Drie versen kort over Jezus. En dan lezen we vers 13, want daar zijn we. Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders dus, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door jullie is uitgeleverd en verstoten. Hé, dat hebben we meer gehoord in Handelingen 2 ook al. ook toen Pilatus bereid was om hem vrij te laten. Petrus noemt God de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is een bekende naam van God. Zo maakt hij zich bekend aan zijn dienstknechten, noemt er eens één. Ja, begin daar, want daar gaat hij het zeggen. Hè? Als je het op wil zoeken thuis, in Exodus 3, vers 15. Ja, wie bent u dan? En dan zegt hij, ik ben de God van. En zeg maar dat die God je gezonden heeft. En ik zal altijd bij je zijn. Ik ben degene die bij jou is en niet van je wegloopt. Zoiets. Dus God maakt zich bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Aan zijn dienstknechten zeiden jullie als eerste aan Mozes. Hij is ook de God van onze vaderen. Dat voegt Petrus hier toe. Van onze voorouders, wordt er geloof ik gezegd. Ja. NBV zegt van onze voorouders. Er staat vaderen. Maar goed, ik kan me er iets bij voorstellen waarom ze dit vertalen. Deze God, deze Jezus, deze heeft aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer bewezen. Ja, dan moet je wel weten wat dat betekent. Deze God heeft zijn dienstknecht, zijn dienaar Jezus staat er, verheerlijkt. Dat staat er letterlijk. En verheerlijking, daar weet je iets meer van, denk ik, dan de hoogste eer bewijzen. Hij heeft zijn dienstknecht verheerlijkt. En zo vaak in de Bijbel, in het Oude Testament, gaat het over de dienstknecht des Heren. Die Jezus als eerste is geworden. Voor God. En voor zijn volk wat hij nu bereidt. Een volk van dienstknechten. Die hem volgen. En die samen dat gebouw van dienstbaarheid en dienen van God eigenlijk bouwen in hun leven. In jullie leven dus. Met elkaar. Onder leiding van Jezus. Jesaja 52 vers 13 zegt, ja, mijn dienaar zal slagen. Ik neem voor het gemak maar de NBV. Hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. Prachtig, hè? Jezus wordt hier dienstknecht genoemd. Ja, dienaar, dienstknecht. Het gaat dus om de vernederde knecht die God verheerlijkt. Want misschien is het wat vreemd in deze tijd. Ik ben met die gedachte ook een beetje aan het stoeien. Wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. En wie zichzelf verhoogt, ja, dat klinkt een beetje lummelig erachteraan, die komt op zijn bek terecht. Ja, als je snapt wat ik bedoel. Want daar zit de Heer niet in. Maar wie zich vernedert voor de Heer, vernedert u onder de machtige hand van de Heer. Dat zijn die teksten, die worden dreigend gezegd, zo bedoel ik het niet. Maar wie nederig is van hart en bescheiden gaat met zijn Heer, die zal verhoogd worden. En het voorbeeld zie je in Jezus. Ja? Niks, geen praal en niks, geen nu, hier kom ik. En weet je wel wie ik ben? Nee. Jezus, hij stelt zich als dienstknecht helemaal ter beschikking van zijn God. Hij geeft zich totaal aan hem over. Dat schildert Petrus hier in dat korte zinnetje. En hij zegt er als het ware achter, als je meekijkt, het is deze Jezus die door jullie is. Dan zegt hij als het ware, dan vraagt hij, wat doen jullie? Jullie leveren Jezus over. Ja? Uitgeleverd, overgeleverd. Ja? Jullie verstoten, dat staat er ook helaas niet. Jullie verloochenen hem. Ja, dat vind ik dieper gaan dan verstoten. Jullie verloochenen hem. Ook als Pilatus oordeelt dat jullie hem los moeten laten. Ze zeggen, nou dat is mooi, dus geschiedenis. Nee, trek het nou naar jezelf toe. Waar gaat het voor mij en jou om? Waar gaat het voor ons om? Om Jezus niet te verloochenen in ons leven. Hem niet af te wijzen. Niet te ontkennen, doordat je zijn woord niet meer open doet. Niet te verwerpen, doordat je zegt dat het niet werkt. We willen hem gaan zien in ons leven. We willen hem gaan openbaren en dat zien bij elkaar. Om persoonlijk en samen, net als hij, toe te komen aan die verheerlijking. Dat mag. Wat heb je in je pakket? Dit. Zo. En dan lees ik in vers 14 de NBV weer even verder. U hebt de heilige en rechtvaardige, komt weer verstoten, ze zijn wel consequent, en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hij wrijft ze behoorlijk in. Hier. Ja? Dat hebben jullie toch maar gedaan, zegt hij. Die Jezus die geneest, die Jezus die leven geeft. Je moet dus de heilige en rechtvaardige niet, en ik zeg weer gewoon wat er staat, want als Petrus verloochent, dan staat er ook dit werkwoord. En dan vertalen ze wel verloochenen. Je moet de heilige en rechtvaardige dus niet verloochenen in je leven. Hij is uit God. Hij is vol van God. Hij staat bij je. Hij staat voor je. Hij wil in je werken. Hij is door God geheiligd. Hij is hem toegewijd. Hij wil jou daarin meenemen. Dus betrek hem bij jouw leven. Betrek hem bij jouw leven, persoonlijk. Zodat je verder komt. Verloochen hem niet. Dat je hem niet meer kent. Dat je het woord niet meer begrijpt, kent. En als je hem niet verloochent, dan ga je steeds meer leven. Dat merk je als hij. Dan ontken je ook het heilige, het rechtvaardige in je eigen leven niet. Daar wordt zo vaak op afgeschoten. En soms zou je meepraten en gelijk geven. Nee, niet doen. Het heilige en rechtvaardige wat er al is in je leven, ontken dat niet. En geef de moordenaar geen gratie. Weet je wie de moordenaar is? Precies. Geef de duivel geen gratie. Heb je door? Dat je de duivel dus door hebt. Hoe die werkt in je leven. Hoe die je op allerlei manieren onklaar wil maken. Dat je in de gaten hebt. Die denkt, hij wil mijn ruimte beperken. Ik ga zijn ruimte en zijn zogenaamde vrijheid beperken. Prachtig toch? Daar zit een beweging in van jezelf. En ik zie die verlamden weer opstaan. En lopen en gaan. Springen. Loven. Prijzen. Prachtig. Gaat verder. In vers 15. Hem die de weg naar het leven wijst. Het gaat gewoon verder. Het gaat over Jezus. En hij pepert ze het een beetje in. Hebben jullie gedood? Maar, let op. God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Ja, je denkt misschien, ja, dat wist ik al wel. Nee, je moet het nou eens lezen in zijn goede verband. Dan hoor je dat hier een van de eerste keren dat oudste evangelie wordt verkondigd. Hij is gestorven. Hij is neergedaald. Hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft. En daarvan getuig ik. Ook nu, voor mijn eigen leven. Prachtig, hè? Petrus sluit dit gedeelte af. Ik pak vers 15 weer op. Sluit het gedeelte over Jezus af door te zeggen, herziene Statenvertaling komt er goed bij, want die hebt het praktisch letterlijk, de vorst van het leven, hebben jullie gedood. Ze kunnen er natuurlijk van alles van maken, hem die de weg naar het leven wijst. De vorst van het leven, de koning van het leven, hebben jullie gedood. De leidsman naar het leven, hebben jullie gedood. Zegt hij. Andere vertaling. Kan ook nog vanuit de grondtekst. De grondlegger van het leven. Als je nadenkt over wie is de grondlegger van mijn leven. Heel leuke gedachte. Kan je aardig mee uit de voeten. Hoop ik. Ja? Of gaan we het niet doen? Ja. En dan zegt hij. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En dat zei ik al. Dat is de oudste geloofsbelijdenis. En die komt nog een aantal keren terug. Ja? Wat aangevuld met dingen, soms heel kort, soms in een brief, de oudste geloofbelijdenis. En dan gaat het verder, en dat heb ik je al beloofd, dat Petrus dan de relatie gaat leggen tussen Jezus en genezen in vers 16. Ja? 13, 14, 15 gaat over Jezus. Dit is onze Heer, hij leeft, hij geneest, hij werkt door ons heen, jullie hebben hem, maar God heeft hem opstaan. En nou vers 16. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, en daarmee bedoelt hij, je weet dat hij verlamd was, dat hij kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van jullie allen gezond gemaakt. Prachtig, hè? Een hele simpele prediking is het. Maar het werkt wel. Het is wel hoe het werkt in je leven, toch? Ik vraag maar. Hoe komt het? Dat zou de vraag kunnen zijn. Van die mensen daar. En daar gaat Petrus op in. Hoe komt het dat deze mens, die verlamd was, weer vooruit kan komen? Dat komt, zegt Petrus, dat komt door de naam van Jezus. Dat komt door in zijn naam te geloven. En dat geloven, maar haal het nou dichtbij, schenkt Jezus jou in de werking van zijn geest in jou. Dat geloven moet je niet rationeel over na gaan zitten denken. Dat geloven geeft hij je. Dat wil hij uitwerken in je leven. Daarin wil hij je bekrachtigen. En als jij gelooft, zoals Jezus gelooft, dan word je gezond. Prachtig, hè? Dan word je gezond. Ja. Ben je iets te wensen hebt, kan je het invullen. De naam van Jezus heeft niets te maken met economie, met geld, met, ach, ik vul het verder maar niet in, met wat je van het leven verwacht. En het loopt zo anders dan ik verwacht had. Vreselijk. Zoiets heeft ook niks mee te maken. De naam van Jezus heeft alles te maken met Gods leven voor jou. Of zal ik zeggen, Gods leven in jou. Met zijn kracht voor jou. Of zal ik zeggen, zijn kracht in jou. Ja. En weet je, daar kan je over nadenken. Je kan redeneringen hebben, je kan berekeningen hebben. Maar dit gaat boven alle feiten en boven alle berekeningen uit. En mijn bede vanavond voor mezelf en voor ons met elkaar is: kom zo nog meer in aanraking met Gods leven. Dat het zo gaat werken, dat de kracht van Gods koninkrijk door je heen werkt. Dat het er als het ware uitspuit. Wat een energie! Geestelijk. En je blijft staan en je gaat door. Ja, prachtig, hè? Er zijn mensen die nooit verliezen. Weet je waarom niet? Omdat ze altijd door blijven gaan. Wat er ook gebeurt. En die verliezen dus niet. En de boze zegt, ja, moet je kijken. Neem je verlies? Nee, ik neem mijn verlies niet. Ik ga door. Ik neem het leven van de Heer in mij. Prachtig, toch? Ja. Om die naam van Jezus draait alles in mijn, in jouw leven. Deze naam, ik zeg het misschien heel kort, een beetje te kort, doet het wonder. Deze naam verkondigen zij hier in Handelingen. Deze naam staat eigenlijk voor Jezus zelf. Voor wat hij nu doet in Heilige Geest in jou. En je komt straks thuis en je zit morgen aan tafel. Wat hij nu wil doen door Heilige Geest in jou. Heb je erdoor? Of gaat alles weer gewoon zijn gangetje? Nou, dat is gewoon, dat vraag ik mezelf ook af. En daar wil ik me op betrappen, dat het een nieuw gang wordt. Een nieuwe weg. Vernieuwd leven. Zo. Zijn naam geeft aan hoe hij macht uitoefent in je leven. Zijn naam staat ook voor zijn kracht. Kracht. En, dan komen we bij vers 17. Als je het goed meegevolgd hebt, dan zeg je, oh, daar begint het tweede deel van de toespraak. Klopt, ja. 17 tot en met 26, tweede deel van zijn toespraak. Dat is een oproep tot omkeer, tot het echte leven. En dan zegt hij in vers 17, dat lees ik weer met jullie. Volksgenoten, ik weet dat jullie uit onwetendheid hebben gehandeld, evenals jullie leiders. Het wordt soepeler, het wordt milder. Hij heeft eerst duidelijk neergezet. En nou wil hij wat bij die mensen gaan bereiken. Nou wil hij hun bereiken, hun hart verder bereiken. En hij zegt, jullie wisten hier niets van. Dat klopt. Jullie handelden uit onwetendheid. De tijden van de onwetendheid in jullie leven. Waarom? Onwetendheid, omdat jullie de schriften niet verstonden. Of kan in deze tijd, als je de schriften niet verstaat, voor je eigen leven. En zegt hij, dit geldt ook voor jullie leiders. Want die leiders van jullie, die hebben hem toch maar gekruisigd. En als je meevolgt, dan merk je hoe mild hij is naar deze mensen toe. Dan kom je weer iets van Jezus tegen. Of kom je Jezus tegen? Jezus die zegt aan het kruis, in zijn lijden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten toch wel wat ze doen, ze staan spijkers door je benen heen, door je voeten heen te slaan. Kom nou. Dit heeft een veel hoger niveau, gaat veel dieper. Vol mededogen, vol ontferming. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik weet dat jullie uit onwetendheid hebben gehandeld. En, zegt vers 18 dan, zo heeft God echter in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Zo doet God dus de profetie in vervulling gaan, dat de Christus, dat is zijn Messias, zijn gezalfde, want Messias betekent gezalfde, moet lijden, staat er. Dat is de vervulling, bijvoorbeeld van een Jesaja. En ik pak één tekst eruit, Jesaja 53, vers 5. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtig. Zijn striemen brachten ons genezing aan. Prachtig mooi toch? En gaat het dan verder in vers 21 van Jesaja 53. Jezus als Messias zou lijden en sterven. Ik pak de NBV-vertaling weer. Hè? Hij zou in de hemel opgenomen worden. Tot de tijd aanbreekt waarin alles hersteld zal worden. En waarover de profeten spreken. Ja? Nou, dan gaat hij verder. In vers 19. Dan gaat hij gewoon verder en je merkt dat hij weer dichterbij komt. In zijn evangelisatie. In zijn de mensen erbij betrekken bij de levensvorst. Bij het volle leven. Wend u af van uw huidige leven. En keer terug tot God. Om vergeving te krijgen voor jullie zonden. Nou, dat is kort, hè? Dat is kort. Ja, het is een duidelijke oproep. En ik vertel je wat er staat bij wend u af van uw huidige leven. Daar staat, bekeert u en verander. Dus, ik weet niet hoe je het wil vertalen, maar dit staat er. En dat vind ik krachtiger. Bekeert u en verander. Dat moeten die mensen toen ook gehoord hebben. Weliswaar in het Aramees, neem ik aan. Bekeert u en verander. Dat zegt wel iets, hè? Ook voor onszelf. Toch? Ja, ik heb me bekeerd. Oké. Maar je kunt je bekeren. En dat is een proces wat verder gaat, hoor. Dat is niet één keer. Dat is een proces. Je kunt je bekeren en je oude leven een beetje op wieltjes voortzetten. Dat is mogelijk. Het gaat erom dat je je bekeert en dat je voor jezelf ontdekt en daar de Heer in laat werken. Heer, er ontstaat nieuw leven in mij. Geleid door u in Heilige Geest. En daarmee keer je je dan tegelijk van je oude manier van leven af. Dat mag veranderen. Daar mag verandering in komen. Daar mag leven Gods in doorbreken. Daar mag het nieuwe in tevoorschijn komen. dan keer je terug naar God. Dan richt je je leven in naar zijn woorden. En je kunt zelf wel uitmaken en bepalen in hoeverre dat al werkt in je leven. Dat doe ik voor mij dan. Je richt je leven in naar zijn woorden. En je verandert. Van dag tot dag. Zo. Het woord voor veranderen, dat zal je niet onbekend voorkomen. Als meer over gehad. Metanoio. En sommige mensen denken, dat is veranderen. Dan nemen ze één tekst bij. Dat is veranderen in je denken. Dat is belangrijk. Belangrijk dat je anders gaat denken ook. Positief. Belangrijk ook dat je gaat denken naar de woorden van God. Wat Gods gedachten zijn. En die vind je in zijn woord. Ja? Maar, en dat snap je, het mag ook werken in mijn leven. Ja toch? Het mag werken in mijn reageren en soms werkt het nog niet in mijn reageren. Heb ik iets te snel gereageerd? Of iets te heftig? Of iets, ja, helemaal, dan gaan we... Zoiets. Nou, dat mag je dan uitfilteren, toch? Of ga je nou verontschuldigen? Ja, nee, maar ik kan nog niet altijd. We zijn geen heiligen. Je bent wel een heilige. Kom. En je kan jezelf ook heiligen. Nee, het moet geen prestatie. Hier, help me maar erin. En dan merk ik, nou, dan ga ik nog wel eens in de fout. Kom ik dingen tegen. Ja, toch anders. En dan kan je er weer herijken. Zeker als het binnen je eigen bestel nog blijft. Wat nog niemand ervan heeft mee moeten genieten, dus aanhalingstekens. Ja? Dus, ik mag ook veranderen in mijn reageren. Ja? Je mag ook veranderen in hoe jij naar de toekomst kijkt. Het zou een leuke huiswerkopdracht zijn. Hoe kijk ik naar de toekomst? En je gaat opschrijven. En je gaat kijken, zou de Heer ook zo naar de toekomst kijken van mij? Ik ken het eigen. Ja? Heel leuk. En dan gaat het letterlijk verder. Er staat dan om vergeving te krijgen voor uw zonde. Er staat om je zonde uitgewist te krijgen. Dat is nog een huiswerkopdracht. Want volgens mij is je zonde uitgewist krijgen. Ik moet hier blijven. Is iets anders dan alleen maar vergeving ontvangen. Oh, alleen maar. Dan vergeving ontvangen. Goed zo. Moet je over nadenken wat dat nou zou zijn, hoe dat nou zal werken. Dat je zonde uitgewist. Dat je uitgewist krijgt. Ik zal misschien nog eens een keer gedachten over doorgeven. Ja, maar dat is prachtig, dus denk daar maar eens over. Heb een beetje denkwerk en bidwerk voor jezelf ook. Ja? Prachtig. Het gaat dieper dan vergeving van zonde, zei ik. En vers 20 zegt dan: dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En zal hij de Messias zenden die hij voor jullie bestemd heeft. Dat is Jezus. Dat is vers 20, ja. Dat is Jezus. En we gaan straks verder die in de hemel moest worden opgenomen. Ik pak eerst vers 20. De Heer doet dus een tijd van rust aanbreken. En maak het nou eens persoonlijk. Een tijd van rust voor jou. Merk je hem al? En als je hem niet merkt, denk je dan dat de Heer hem niet doet aanbreken voor je? Waar zou het dan aan liggen? Gewoon eens over na durven denken. Naardense Bijbel heeft een hele mooie vertaling, heb je al eens eerder gehoord, momenten van verademing voor jou. Verademingsmomenten. Vind je die prachtig? Merk die momenten van verademing op, te midden van, merk ze op, in je hemel, in je leven. En soms heb je ze ook nodig, tenminste ik wel, dat je denkt, hé, ik kom nou op adem. Heer, laat uw adem mij maar verder verademen. In deze eindtijd hebben we dat allemaal hard nodig, volgens mij. Hard nodig. En dan zal hij de Messias zenden. Ja, er wordt natuurlijk ook van alles over gezegd. Het gaat hier in ieder geval dat Jezus de Messias terugkomt. Ik zeg het heel kort, hè. Eerst in jou, in ons, in zijn gemeente. En vervolgens komt hij samen met ons als zijn gemeente. lichamelijk, zichtbaar, aanwezig, prachtig, om het af te maken, om het te vervolmaken, allemaal. En gaat het dan verder in vers 21, dat is Jezus, daar bleven we hangen in vers 20, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt, waarover God van oudsher, bij monden van zijn heilige profeten, dus dat kun je overal vinden in de Bijbel, heeft gesproken. En de tijd dus waarin alles zal worden hersteld. Want een evangelie draagt hij al uit. Hij zegt niet, ik verwijs je door naar Openbaring, want dat was het toen nog niet. Ja. Prachtig, hè? Jezus moest dus in de hemel opgenomen worden. Zover is die Petrus ook al dat hij dat doorgeeft. En hij geeft aan, hij zit nu op de troon. En voor ons geldt, maar ook voor hem, hij regeert nu. Wij leven onder zijn leiding. Ik weet niet of jullie wie de leiding heeft. Hij. U Heer in mijn leven. Onder zijn leiding om uit te groeien tot zonen van God. De tijd breekt aan waarover God door zijn profeten heen spreekt. De tijd dat alles hersteld gaat worden. En ik zei het al, korte slag, Openbaring van Jezus Christus. Daar zie je dat. Prachtige proces als je door al het negatieve heen durft te lezen. En dan heb je een voorbeeld voor je eigen leven en gewoon deze wereld. Moet je ook door het negatieve, door het geweld heen durven en kunnen kijken. Dan zie je mooie dingen. Die gaan ook nog verder tevoorschijn komen, Heer, in mij, in ons, in haar, in hem, in de gemeente. Te midden van de wereld. Prachtig, toch? Goed. Vers 22 en 23. Mozes heeft al gezegd. De Heer uw God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Ik weet niet door wie. Maar de staat zal uit het, de gemeente, staat er, nou, dus de Bijbel vertaalt dat zo, die zal uit de gemeente, als je niet luistert, dan word je uit de gemeente weggesneden. Ik wil maar dat het weet. Ja? En ik hoop dat je het ook snapt. Ik leg het je ook uit, hoor. Ja? Je vindt dat, mag je thuis nakijken, waar zegt Mozes dit in Deuteronomium 18, vers 15 en 19. Lees dat thuis rustig erbij na. Mozes is leider in het Oude Testament. Jezus de vorst en leven, de leider in het Nieuwe Testament. Ja? Hij is in ons midden. Dus luister naar hem. Probeer vanavond op te zoeken wat hij tegen jou zegt. Luister naar wat hij zegt tegen jou in zijn woord. En ga dat in leven omzetten in jezelf. Wie niet luistert naar de profetische woorden van Jezus, wordt uit de gemeente weggesneden. Dat is een proces wat ik niemand toewens. En waar je zelf voor kan waken. Ik laat me niet wegsnijden uit de gemeente. Boze geesten met hun gedachten, met hun woorden, met hun kapmessen, die proberen je met hun gedachten af te snijden van. Waar snijden ze je van af? Ik zal het je benoemen. Naar het woord luisteren, het woord verstaan. Iets met het woord willen doen. Gods woord doen dus. Zijn gemeente bouwen in je leven. De Heer, Heer, ik wil u alleen dienen. Ik heb u boven alles met mijn hele leven. Kap, 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 kap. Daar proberen ze je van af te snijden. Maar weet je wat het sterk is? Dat kun je zelf ontdekken in je leven. Want daar ben je zelf bij. Je bent nog niet verlamd. Ja? Laat dat dus niet toe. Ontdek dat als het gebeurt. Je denkt, wanneer heb ik nou voor het laatst echt een woord op me door laten dringen? Ik neem maar een sterk voorbeeld, hè? Goed, ja? En klim omhoog. Ga leven in de hemel. Dan kunnen occulte geesten met een doodsklimaat. Ik weet hoe die willen werken en hoe die kunnen werken. Soms door hele families heen. Dan kunnen occulte geesten met hun doodsklimaat, ik zal het netjes zeggen, minder makkelijk toeslaan in mijn en jouw leven en in mijn en jouw beleven. Hoe je alles beleeft. Dat wil ook soms zo'n hele riedel worden. De Heer zegt, kom tot rust. Verademingsmomenten. Laat je niet wegsnijden. Laat je er niet van afhalen. Ik wil je leven geven. Ik wil leven in jou vermeerderen. Zo. En staat er dan in vers 25, Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. Dat gaat er over die tijd die komt. Die tijd van, mensen laat je niet van afsnijden, laat het woord je leiden naar die zonen Gods. Laten we openbaring doorgaan als het ware. Zo. Er staat hier, Samuel en alle profeten na hem hebben deze dagen aangekondigd. Deze tijd, deze dagen. En dat doet mij denken aan, het zal geschieden, het zal zijn in de laatste dagen dat, ja, het zijn connotaties die je hoort erin. Die is weg als je tijd hoort, als vertaling. Vers 25. U bent de erfgename van de profeten, zegt hij tegen hen. Hè? Met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten. Toen hij tegen Abraham zei, in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. Nou, daar staat letterlijk. Gewoon aan het begin beginnen bij vers 25. Jullie zijn zonen van de profeten. En jullie zijn zonen van het verbond. Ik kan me niet schelen hoe de NBV dat wil vertalen. Dat staat er. Jullie zijn zonen van de profeten. En jullie zijn ook nog eens zonen van het verbond. Ja? De Heer is betrokken bij hen. Hij is betrokken bij ons. De Heer verbindt zich met Abraham en zijn volk. Als hij zegt in Genesis 22 vers 18. Ik geef u de NBG vertaling. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Ja? Kan je het overpakken voor jezelf? Gewoon thuis even huiswerk even vertalen voor mezelf. Gewoon bij de ontbijttafel. Zoiets. In en door Jezus verbindt God zich met jou en mij. Met ons. Door Jezus wordt zijn gemeente gebouwd in jou en mijn leven. Als je het wil. Ons leven mag dus voortkomen uit die profetische woorden. Die wij in leven omzetten. In de gemeente kunnen mensen alleen maar gezegend worden. Door het woord van God. Door de zegen van God. Wanneer? Als ze zich niet af laten snijden van de gemeente. Door die kapmessen die ik net geschilderd heb. En zegt vers 26 dan. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan. En hem naar u gezonden. Om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Ja, het gaat over Jezus, hè? Dat hoor je. Petrus zegt dit tegen de mensen in de tempel. Petrus zegt dit vandaag tegen jou en mij, tegen ons. Jezus is opgestaan. Hij is naar ons gezonden. Hij is er om vanaf Gods troon in Heilige Geest te werken in jouw leven. Daar wil hij dagwerk aan hebben. Ja? Wat hem betreft. Ja? Hij wil zo graag in ons, het leven, in ons leven, Gods werk helemaal volvoeren. En dan zegent hij je naarmate je je afkeert van, ja, het staat hier, je slechte daden, die kom je nog wel eens tegen. En dan denk je, nou, dat moet ik niet doen, dat is verkeerd. Dus je ervaart altijd Gods zegen en ruimte, als je niet aflaat kappen door de boze, van het woord, maar als je je afkeert van de boze, je afkapt van hem. En als je dan in de naam van Jezus denkt, gelooft, spreekt, zingt, gaat, loopt, springt, looft enzovoort. Ja? Dan sta je geestelijk verder op. Dan komt de Heer in jou openbaar. En dan sta je op je eigen benen, maar hij heeft je kracht gegeven. En zo ga je verder. Halleluja. Amen.